Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Autitalent, de verbinder tussen mensen met autisme en de arbeidsmarkt. In deze podcast probeer ik het vaak mysterieuze autisme te ontrafelen door iedere aflevering in gesprek te gaan met iemand met autisme. De manier waarop wij de wereld beleven verschilt nogal, dus spreek ik iedere week iemand anders. Ik heb mooie, eerlijke en vaak ontroerende gesprekken over wat hen nou precies autistisch maakt en hoe groot en tegelijkertijd klein de verschillen onderling kunnen zijn. Mijn naam is Sonja Silva en dit is Autisme Ontrafeld. Seizoen 2, aflevering 4. Autisme en slapen. En mijn gast van vandaag is Christina King. Wat een mooie naam. Je klinkt gewoon als een artiest. Christina King.
Je spreekt het ook een beetje op zijn Engels uit. Ja.
Mooi. Is dat je eigen naam?
Ja, ik vind van wel. Ik heb hem geclaimd toen ik ging trouwen.
Ik bedoel, als je dan een achternaam moet aannemen van iemand, dan is King natuurlijk er wel eentje waar ik zou zeggen, nou, is goed, doe maar. Lekker.
Nou, absoluut. Ik ga mijn paspoort gelijk laten vernieuwen en we komen er niet meer onderuit.
Nice. Welkom bij Autisme Ontrafeld. Ik vind het leuk dat we elkaar eindelijk spreken. Wij kennen elkaar al een tijdje via Instagram. En ja. Dat is het leuke, vind ik ook. Of tenminste, een van de leukste dingen aan deze podcast. Dat ik gewoon af en toe opeens iemand te spreken krijg die ik al 4 jaar volg of waar ik al heel lang contact mee heb gehad en nooit de stem heb gehoord of zo. Dus dat is altijd wel tof. Dus ja. Welkom.
Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging in ieder geval.
Ja, ik wilde jou sowieso graag even spreken, omdat ik je een hele leuke en hele mooie meid vind. Maar los daarvan, ik volg je natuurlijk ook op Instagram en jij bent ook behoorlijk open over jouw autisme. Dus ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe dat er voor jou uitziet. En we gaan het ook hebben over het onderwerp slapen, ofwel het gebrek daaraan, wat iets is wat ik bij jou ook regelmatig voorbij zie komen. Helaas. Ja. En wat bij heel veel mensen met autisme natuurlijk een ding is. Maar misschien is het goed om te beginnen bij het begin. Als je gewoon eens vertelt wie je bent, wat je doet.
Ja, wat ik doe. Laat ik daar even in beginnen. Want dat is mijn laatste, eigenlijk even mijn laatste post gaan vooral over wat ik nu doe. Mm-hmm. Mijn Instagram bestaat nog niet zo heel erg lang. En ik heb het eigenlijk ook, ja, mijn Instagram aangemaakt in een vlaag van verstandsverbijstering. Mm-hmm. En mijn doel was wel eigenlijk om juist de focus te leggen op vrouwen met autisme. Maar ook depressie en alles wat daar omheen komt. Want het is vaak niet één ding. Althans, niet bij mij. Bij mij is het altijd de focus heeft altijd gelegen mij op of een depressie of op iets met emotieregulatie of whatever. En pas later kwam het autisme aan bod en toen dacht ik van wauw, hoezo hoor ik nooit iemand hierover? En waarom is dit eigenlijk alleen maar à la Sheldon bekend voor mannen of zo? Mm-hmm. Het is, wereld ging voor me open en puzzelstukjes vielen op elkaar. En ja, ik zat ook dieper dan diep. En toen dacht ik, ik ga dit gewoon exposen. Ja. En waarom wist ik op dat moment niet, maar ik vond in ieder geval dat het moest voor mij. En toen kreeg ik zoveel berichten, zoveel goede reacties en mensen die heel dicht bij me stonden, maar mensen die me wel kenden, maar wat verder af stonden. Bijna iedereen herkende zich wel ergens in. En toen dacht ik van ja, hoezo zijn we dan nog zo gesloten hierover? Hoezo doen we alsof het nog een taboe is? En ik denk, laat ik dan maar degene zijn die nou ja, goed, er zijn natuurlijk nog veel meer. Maar goed, voor mezelf, vanuit mijn perspectief, van laat ik maar degene zijn die gewoon zijn mond opentrekt. Ja. Op een manier die bij mij past. Want ik ben nog steeds gewoon wie ik ben. Alleen, ik ben nog even aan het ontdekken ja, wie er achter al die lagen zit die ik al die jaren heb opgebouwd. Mm-hmm. Ja. En dat heb ik eigenlijk afgelopen jaar heb ik dat gedaan. En een hele leuke steady groep aan volgers opgebouwd. En veel contact ook mee. En ja, soms vind ik het nog wel een beetje overwhelming, maar ik vind het vooral heel tof om te zien hoe eigenlijk er zoveel zo'n, oh, wat herken ik dit in reacties voorbij komen. Ik denk van, en ook voor mij, hè, want ik kan het wel op internet gooien, maar ook voor mij is het ook echt super tof om te lezen dat 60 mensen dat dan herkennen. Dat ik denk van, ik ben dus niet gek. Ja, misschien een beetje, maar niet in die vorm. Dat, weet je, dat vind ik wel heel tof. Dus Ja, en er is gewoon eigenlijk een heel online autismewereldje voor vrouwen. En dat vind ik wel heel tof.
Ja, er is langzamerhand een soort trend aan het ontstaan waarbij schaamte voor alles wat met mental health te maken heeft aan het verdwijnen is. En ik vind dat een heel mooie ontwikkeling, absoluut. Vond je het niet spannend om zo open te zijn?
Ja, ik vond het eigenlijk... ik zei net een vlaag van verstandsverbijstering, maar we kunnen ook gewoon zeggen dat ik echt gewoon zwaar onder de pammetjes zat om gewoon tot rust te blijven en te komen. En, mm-hmm. en dat was voor mij de modus waarin ik heel veel begon te schrijven voor mezelf, voor me afschrijven. En toen heb ik hem gewoon online gegooid. En toen werd ik de volgende dag wakker en toen zag ik dat iets van een aantal mensen... Mm-hmm. daarop hadden gereageerd. En toen schrok ik me helemaal er nog wat.
Ja.
En toen dacht ik, wow, shit, Christina, wat doe je? Mm-hmm. Maar ja, hij was al rondgegaan hier in Alkmaar. En ik dacht, ja, weet je, je hebt het nu toch al gedaan.
Ja.
Whatever. En ja, het was super spannend. Het is nog steeds spannend.
Ja.
Ja.
Ja, ja, want ik krijg ook nog wel eens... de reactie van mensen die dan mij bijvoorbeeld nog niet kennen... en voor het eerst op mijn socials komen... en daar in principe bijvoorbeeld niet heel erg op zitten te wachten. Dan denk ik, nou, wat doe je dan op mijn socials? Maar goed. En die dan commentaar hebben over het feit dat ik zo open ben... over mijn leven en alles zomaar het internet opgooi. Ik doe dat ook niet per se altijd omdat ik dat heel leuk vind, mensen... Het is niet altijd heel leuk om te praten over dingen die je beperken. En ook niet altijd heel chic. Als ik bijvoorbeeld vertel dat als ik ergens naartoe moet waar ik weet dat er heel veel mensen zijn, dat er dan letterlijk zweetdruppels uit mijn oksels en over mijn rug lopen. Is niet sexy. Nee, is niet sexy. En toch vertel ik het, omdat ik hoop, en dat zal jij dan 100% met mij delen, dat er... Al is het één iemand zit te luisteren die denkt, shit, dat heb ik ook. Ah, zie je wel, ik ben niet gek, ligt niet aan mij. Dus precies datgene wat jij net omschrijft, dat is ook 100% de reden waarom ik met deze podcast begonnen ben. En niet omdat ik nou enorm om aandacht zit te wachten of om aandacht verlegen zit. Want dat krijgt toch wel meer dan dat ik eigenlijk zou willen. Ja, dat hangt een beetje aan dat verleden in de media natuurlijk. Maar dat is niet waar je het dan voor doet, hè? Dat is niet de reden.
Maar ik vind het dan wel opvallend dat je dan commentaar krijgt. Want ja, ik moet zeggen dat het voor mij meevalt. Maar ik heb volgens mij wel een paar keer iets voorbij zien komen... waarbij ik dacht van, hè, maar first of all... waarom voel je de drang om mij deze negatieve feedback te geven? En wat doe je inderdaad dan op mijn pagina?
Ja.
Maar... Ja, ga dan.
Ik heb je niet uitgenodigd.
Nee, ja, precies.
En niemand heeft je geroepen.
Nee, en dat is ook... En ik moet wel zeggen dat ik probeer me wel enigszins te onderscheiden... in de wijze waarop ik communiceer. En dat zal ook niet voor iedereen goed vallen. En op een gegeven moment heb ik gewoon voor mezelf besloten... van, nou ja, weet je, ik ga het gewoon in mijn bio zetten... Mm-hmm. Als je het niet wil, dan hoef je niet op volgen te klikken.
Ja.
Zo simpel is het. Ik ga niet mezelf continu aanpassen. Omdat, weet je, ik snap best wel sommige dingen kunnen of te direct zijn of confronterend. Maar,
maar hoe heet jouw Instagram?
Rauw autisme.
Oké, dus als je daar geen behoefte aan hebt,
dan klik je door
om weer te vertrekken.
Nou ja,
ik snap
precies.
Het ook echt niet. Oh ja, my goodness, en, maar hoe oud ben jij als ik vraag mag?
Ik ben 34.
Ja, oké. Nou, dan ben je er jong bij. Want de meeste mensen die op dat punt komen dat ze zeggen... nou hè, als je het niet leuk vindt, dan ga je toch lekker ergens anders zitten. De meeste vrouwen die ik spreek, en mannen trouwens ook... daar ontstaat dat zo'n beetje rond de 40. Dus dan ben je waarschijnlijk lekker volwassen voor jouw leeftijd. En al een stukje verder dan dat ik was toen ik jouw leeftijd had. Want toen had ik nog een soort van fulltime baan erbij... waarbij iedereen mij leuk en aardig en lief moest vinden.
Ja, maar ik denk dat het ook een beetje het pad is wat je eigenlijk al jaren bewandelt. Ik ben al zo'n zoon, ik ben heel jong moeder geworden. En ik was 17, 17 toen ik zwanger was van mijn oudste. Ja, dus en ik was net een paar weken 18 toen ik haar kreeg. Dus dat in vergelijking met andere leeftijdsgenoten destijds stond ik al volledig in de verantwoordelijkheden en noem maar op.
Ja, je moest.
Daarom. En ik ben nu, ik heb nu 3 kinderen. Mm-hmm. En ik moet zeggen, het blijft, ik heb niet echt direct de link altijd met leeftijdsgenoten. Mm-hmm. Vrienden van mij zijn op een paar na ook allemaal wel wat ouder. Maar dat komt ook gewoon, want mijn levenspad is gewoon zo gelopen. Dus ik ben altijd wel een beetje omringd geweest door mensen die op het eerste opzicht kinderen, huis, noem maar op, in hetzelfde niveau zaten. Mm-hmm. Maar wel 10 jaar ouder, weet je. Dus je trek je ook een beetje op. Maar dat betekent ook dat je dan ook het gevoel hebt dat je zo moet zijn. Omdat hun het dan ogenschijnlijk heel goed voor elkaar hebben.
Ja. Dus ik heb eigenlijk, het is ook wel weer zo. Wat ik dan heel vaak zie en hoor. En het is ook ergens als je erover nadenkt wel logisch. Dat heel veel mensen met autisme automatisch of oudere mensen om zich heen verzamelen. Of juist jonger.
Ja.
En dat meestal niet heel erg matcht met de eigen leeftijd op dat moment.
Ja.
Ik heb dat zelf hoor. Ook altijd oudere mensen om me heen verzameld. Mijn zoon heeft het ook.
Ja.
Die voelde zich veel meer op zijn gemak bij, bijvoorbeeld bij de volwassene mensen op een verjaardag. Die ging dan niet bij de kinderen zitten, maar die kwam bij ons zitten. En dan ging die luisteren naar de gesprekken en zo. En dan hadden wij altijd zoiets van, nou, ga lekker spelen of zo. En dan had ze iets van, nou, mij niet bellen, ik vind dit veel beter.
Ja,
dus dat is, dat zit er dan toch een beetje in. Ja, grappig zeg. Hey, en ik wil natuurlijk alles van je weten. Laten we beginnen bij het begin qua autisme. Want je geeft net aan, hè, mijn Instagram bestaat nog niet zo lang. Ik weet het nog niet zo lang. Hoe zag het pad eruit voordat je wist dat het autisme was?
Ja, hoe rauw wil je mijn antwoord hebben?
Zo rauw als maar mogelijk is. Het liefste rauw.
Oké, nee. Nog één keer je vraag. Hoe zag mijn pad eruit?
Ja, voordat je diagnose had. Want je hebt altijd al geweten, denk ik, hè, is dan mijn aanname. Er is iets anders.
Ja, dat zijn vooral mensen geweest die dat tegen mij dus zeiden. Mm-hmm. Eigenlijk al van kleins af aan. Ja. Ik denk dat ik in mijn kindertijd, echt dus basisschoolperiode, toen, ik werd gepest. Ik was anders.
Echt?
Maar ik was vooral ook een buitenlander. Dus dat was in die waar ik op gegroeid ben, gewoon opvallend. Dus,
waar is dat?
Dat zeg ik je na de uitzending wel.
Oké.
Maar dat is zo klein dat als ik het zeg, dan weet iedereen het. Nee, maar het is wel gewoon Noord-Holland.
Een dorpje.
Ja, een dorpje.
Okay.
Gehucht of iets. Maar ik werd gepest en ik was volgens de leraar altijd heel bazig. Ik kon niet goed, ik was niet sociaal genoeg. En toen ging ik naar de middelbare school. En toen dacht ik, dat overkomt mij dus nooit meer, dat pesten. Toen trok ik eigenlijk een eerste laag masker over me heen.
Yep.
Ik was brutaal, ik was opstandig. Ik had schorsingen bijna van school getrapt. Goed, wel lachend mijn diploma gehaald, want ik deed het eigenlijk gewoon prima. Het was niet dat mijn intelligentie daar iets mis mee was, maar gewoon eigenlijk mijn persoonlijkheid, vonden zij dan. Mm-hmm. En toen was ik een jaar of 15, toen werd ik eigenlijk toen de tijd steeds naar RIA gestuurd. Dat is nu volgens mij ook gewoon GGZ. Mm-hmm. Ik had ADHD volgens zo'n psychiater. Mm-hmm. Toen kreeg ik Ritalin, maar ik heb dus nooit echt een onderzoek gehad. Ik heb nooit echt gesprekken gehad. Ik kreeg gewoon Ritalin.
Sorry, ik soms moet lachen, dan is dat of dat ik me volledig in jou herken, of omdat het zo belachelijk is wat
het is
hoor,
zo dom,
dat ik me niet kan inhouden.
Het is achter. Als je terugdenkt, denk ik bij mezelf van, ik ben nog niet klaar, want er komt nog meer shit aan. Waar je denkt van, hoe dan? Maar Ritalin, dat waren van, ik weet niet eens hoe ik erop reageerde, maar het was allemaal een beetje chaotisch. Mm-hmm. Toen vond ik het nodig om een kind te krijgen. Die kreeg ik. En toen kreeg ik op mijn 22e nog één. En dat waren 2 live events eigenlijk, waarbij ik achteraf gezien had er gewoon hulp moeten zijn voor mij in die begeleiding. Ik had gewoon totaal geen idee wat me overkwam. En
die prikkels.
De bevalling alleen al, de zwangerschap, de verwachtingen en de meningen vooral van anderen. Want je bent natuurlijk ook nog piepjong. Ja. En ik ben eigenlijk na elke zwangerschap ben ik ook gewoon in een soort van depressie gerold. Maar dat weet ik nu pas. Ja? Ik wist alleen toen werd ik gewoon continu boos. Ik was continu geïrriteerd, boos, snel ontvlambaar. Ik wist ook niet... Ik had ook steeds het gevoel alsof zo'n golf van emotie over me heen kwam. 4, 5 keer per dag. Oh. Waar ik geen idee had waar het vandaan kwam. En dat sudderde door tot ze op mijn 23e zeiden... Je hebt borderline.
Oh ja, tuurlijk.
Oh, ook geen gesprek gehad overigens. En het was een psychiatrisch verpleegkundige volgens mij. En die ging voor me zitten met een A4'tje met cirkeltjes erin... waarin overlap was van verschillende stoornissen. En jij hebt dat, want je hebt problemen met je emotieregulatie... en je bent heel wisselend en impulsief. Zoiets was het. Mm-hmm. Nou ja, oké. Okay. Dus ik had 1 keer een afspraak met de psychiater... en die gaf me Seroquel.
Wat is dat? Dat ken ik niet.
Antipsychoticum, okay. Volgens mij. Ja. Seroquel, ja.
Even voor de mensen die niet weten wat Ritalin is... want dat is voor mij bekend, maar natuurlijk niet per se voor iedereen. Dit is een middel dat normaal gesproken bij mensen met ADHD wordt gegeven. Het effect daarvan is dat je wat meer kan ontspannen... omdat je wat rustiger wordt in je koppie, als ik het even zo mag uitleggen. Het effect... dat het heeft op mensen die geen ADHD hebben... is dat het juist het tegenovergestelde veroorzaakt. Dus dat het een soort speed-achtig effect heeft. Dus je wordt er heel hyper van en wakker en je kan niet slapen. En daarom wordt het vaak misbruikt door bijvoorbeeld studenten... die op het punt staan om een hele lastige examenperiode in te gaan... en bang zijn en 's nachts moeten leren omdat ze niks gedaan hebben. Hè? En die grijpen dan vaak naar dat soort middelen. Nou ja, dat is dus niet de bedoeling... En het wordt ook steeds vaker de laatste jaren ingezet bij andere soortige situaties, zoals bijvoorbeeld bij autisme. Ja.
Ja, dat wist ik eigenlijk ook pas sinds kort, ja. Dat het bij autisme werd ingezet.
Ja, ik gebruik zelf dexamfetamine, omdat ik op Ritalin helemaal niet goed ging. Ik kreeg daar zo ongekend veel hoofdpijn van, ja. Dat ik daar heel snel weer mee gestopt ben, maar wel opvallend... dat het werkte. Dat betekent niet... ik heb niet bijvoorbeeld de dubbele diagnose... autisme ADHD. Officieel staat er volgens mij bij mij... in mijn dossier autisme ADD. Alhoewel ik steeds meer... het gevoel heb dat dat gewoon hetzelfde is. Vooral bij vrouwen. Maar goed, dat is mijn mening. Je zou kunnen denken... misschien heb je dan toch ook ADHD... en is dat nooit vastgesteld. Er is zoveel overlap.
Ja, onwijs.
Dus de ADHD-kenmerken die mij soms beperken, die kan ik oplossen in dit geval dan met dexamfetamine, wat weer een ander soort Ritalin is. Er zitten andere stofjes in en dat werkt bij mij wel. En wat ik er persoonlijk heel fijn aan vind, is dat het na 4 uur uit mijn systeem is. Dus op momenten dat ik het niet nodig heb... of dat ik het bijvoorbeeld alleen 's ochtends nodig heb... als ik moet werken en ik wil me goed kunnen concentreren... ja, dan is het 's middags uit mijn systeem... en dan kan ik prima functioneren zonder. En dat werkt voor mij heel goed. Maar Ritalin, op de een of andere manier reageerde ik daar heel, heel erg heftig op. En het wordt inderdaad steeds meer ingezet... omdat heel veel mensen met autisme ook ADHD-achtige kenmerken hebben... die enorm kunnen beperken. Dus dat klopt inderdaad. Ja. En jij kreeg een antipsychotica omdat ze dachten dat jij borderline had.
Ja.
Ja.
Ja, en ik ben helemaal niet zo bekend met dat middel overigens. Toen al helemaal niet. Geen uitleg, niks. Maar ik viel daar direct van in slaap. Dat dan weer wel.
Oké, dat is wel lekker.
Ja, maar ook gewoon op de plek waar ik zat, op de bank of zo. Dat was heel apart. Maar daar is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen voor mij ook. Dat ik dacht van, hè, maar dit is label nummer zoveel. Uh-huh. En medicijn nummer zoveel. Geen therapie verder of geen verder onderzoeken.
Oei.
En ik heb ook daarna, ik kreeg dan Seroquel voorgeschreven. En ik heb nooit meer iemand van de GGZ destijds gezien. Dus dat was heel vreemd. En ik bleef wel continu tegen dezelfde dingen aanlopen.
Uh-huh.
En
had je zelf enig idee toen, met alle kanten waar jij opgeduwd werd en alle dingen die maar aangepraat werden, had je zelf zoiets van, nou, dit klopt wel of dit klopt niet? Of had je echt geen flauw idee?
Ik had geen flauw idee.
Nee.
Maar dat is het ook. Als je je hele leven van anderen hoort hoe je bent en wie je bent, mm-hmm. Wie de fuck ben je zelf dan? Ik had geen idee. Ik probeerde me continu te voegen aan mijn omgeving. Dan moet ik zo zijn. Tijdens mijn opleiding verpleegkunde moest ik dan maar zo zijn. Ik had geen idee. En dat deed ik dan misschien een half jaar, mm-hmm. 2 jaar. Maar ja, ik ging altijd onderuit.
Ja, natuurlijk. En dat hou je niet vol.
Nee, maar dat wist ik niet. Ik dacht, waarom kan ik niet meekomen en de rest van de wereld wel? Wat is er dan mis met mij? Nou ja, goed, daar had de hele wereld een antwoord op. Want er was onwijs van mis met mij.
Ja.
Ja, en op een gegeven moment zorg je ook dat je zorg gaat mijden. Want ja, je hebt dat vaker, heb je zorg hulp gevraagd. En dan werd er eigenlijk niks gedaan. En je gaat je ervoor schamen, je gaat dingen dan lezen over de labels en denk je van, wow, nou, ik herken me hier totaal niet in. Of
ja, en ik hoef het ook niet op zich.
Nee.
Niet?
Nee, maar ja, goed. En wat voor diagnose men ook krijgt, hè? Ik bedoel, het is niet per se negatief, maar het moet bij je passen.
Mm-hmm.
En ja. dat had ik gewoon niet. Ik had gewoon niet zo van, oké, ik lees dit nu en
dit is
dit ben ik. Nee. Mm-hmm. Ja. En dat is eigenlijk jaren gewoon doorgesudderd en jaren overal tegenaan lopen, tegen mensen aanlopen, conflicten, situaties. Mm-hmm. Maar eigenlijk ook steeds verdrietiger worden en steeds meer terugtrekken en steeds meer woedeaanvallen kreeg ik ook. Echt tot aan het bizarre aan toe. En
Kun je, durf je, wil je? 3 vragen tegelijk. Heel goed, mm-hmm. bij mensen met autisme. Dat is helemaal niet verwarrend. Kun je en durf je en wil je vertellen hoe heftig dat eruit zag, zo'n woedeaanval?
Hoe het eruit zag. Ja,
hoe dat ging, laat ik het zo zeggen. Wat je dan meemaakte.
Ik denk dat ik in eerste instantie vaak wel in een soort van flow zat van een discussie of een gesprek. Mm-hmm. En in dat gesprek raakte ik vaak de draad kwijt waar het over ging. Of wat ik nou precies wilde zeggen, kon ik niet goed onder woorden brengen. Wat eigenlijk heel vreemd is bij mij, want ik ben verbaal vrij sterk. En ik kan me ook op papier goed uitdrukken. Maar op het moment dat ik in een soort emotionele ballon kom of in discussies of argumenten, wat dan ook, dan raak ik overweldigd in mijn hoofd. Mm-hmm. Althans, dat weet ik nu. Hè. Toen voelde ik alleen gewoon een soort van golf van bizarheid over me heen komen. En dan ging ik eerst schreeuwen en ik moest vaak ook huilen. En ik kon ook heel fysiek worden. Kon ik echt iemand aanvallen.
Oh,
maar ook niet, maar ook gewoon helemaal dood en doop moe zijn daarna, zeg maar. En huilen en in mezelf gekeerd.
Och.
Ik dingen tegen de muur gooien of wat dan ook. Maar geen idee hebben wat er nou eigenlijk gebeurde. Op een gegeven moment wist ik alleen dat het patroon was altijd hetzelfde. Op het moment dat emoties in bepaalde route namen. Dus bijvoorbeeld, of er werd heel veel van mij gevraagd in zo'n gesprek. Van nou, mm-hmm. Verklaar je dan of beargumenteer je dan of noem dan een voorbeeld.
Mm-hmm.
En het stond heel dicht bij me. Dan klapte ik van binnen gewoon een soort van dicht. Maar ik kwam gewoon niet meer uit mijn woorden. En dan nam het fysieke of iets in mijn hoofd nam het over. Waardoor ik eigenlijk gewoon helemaal loco werd. En
het moet er ergens een keer uit natuurlijk.
Ja.
En mag ik de aanname doen dat dat ook vaak gebeurde op het moment dat je niet begrepen werd?
Altijd. Ja. Eigenlijk altijd, want dat is een beetje het. Ja, ik voel me niet begrepen, maar ik kan niet aangeven waarom dan niet en waar dat hem nou in zit.
Ik zit met tranen in mijn ogen naar je te luisteren, weet je dat? Ik weet niet waarom dit me nou zo vreselijk raakt.
Sorry, omdat je niet de enige bent. Omdat dit gewoon zo kut is. Omdat anderen zien jou alleen maar volledig flippen. En jij voelt je gewoon zo eenzaam. Want het is zo fucking eenzaam in die emotie. En daarna kan je wel 3 dagen in bed liggen. Omdat elk grammetje energie en levenslust is gewoon is een woedeaanval eruit gegooid, zeg maar. En
ja.
Niemand begrijpt je. Want eigenlijk vindt de hele wereld je alleen maar gekker worden naarmate zo'n woedeaanval vaker voorkomt.
Ja, en het enige wat jij eigenlijk doet, ik ben altijd heel visueel ingesteld, hè. Niet dat ik kan denken in plaatjes, maar ik kan wel dingen uitleggen in plaatjes. Dat is heel gek. Ik zag mezelf dan altijd staan in een volle Kuip, arena, whatever. Met weet ik veel hoeveel mensen om me heen, helemaal gevuld. En ik stond in het midden en dan keihard te schreeuwen. En niemand zag me of hoorde mij. Herken je dat gevoel?
Ja, dat herken ik heel goed.
Ja.
Ja. En dat is ook soms wat ik gewoon wil doen, zeg maar. Gewoon ergens gewoon zo hard schreeuwen.
Mm-hmm. Ja.
En ja, het is gewoon, hier ben ik. Waarom begrijpt niemand me? En tegelijkertijd jezelf ook niet begrijpen.
Mm-hmm. Maar dan stoppen we er gewoon een pilletje in.
Tuurlijk. Ja. En dan hebben we een heel scala aan pillen. En als de een niet werkt, doen we de ander. Of we doen het dubbel nog een keer hoger. Ja.
En was dat je laatste diagnose? Of heb je nog meer op je lijstje staan?
Nou, eigenlijk, dat moet ik wel even zeggen. Toen ik even weer forward naar nu. Toen ik mijn autisme diagnose had, heb ik gevraagd. Mm-hmm. Hoe zit dat met die andere diagnoses?
Ja.
En wat blijkt, ik heb dus al die medicatie gekregen op basis van geen diagnose. Ja. Ze hebben dus wel in mijn dossier alles genoteerd en naar mijn huisarts gestuurd. Mm-hmm. Maar er is nooit bij de GGZ officieel genoteerd. Zij heeft borderline of zij heeft ADHD. Maar ik ben wel op die manier behandeld. Ja. Ja. En dat vind ik heel, heel erg gevaarlijk.
Ja.
Dus ik was eigenlijk een beetje in shock van, hè, maar... Huh?
Ja, natuurlijk. Maar je leeft ook... En dat, daar herken ik me dan ook in. Je leeft ook met het idee dat je dat hebt. Ik had dan bijvoorbeeld ook een hele bizarre en heftige diagnose gekregen, waar je in hindsight, hè, in retrospect van kan zeggen, oké, ik snap het wel. ME, myalgische encefalomyelitis. Ik heb ook 5 jaar nodig gehad om dat te kunnen uitspreken. Maar goed, dat is dus een ME, vermoeidheidsziekte met allerlei heftige bijkomende klachten als ontstekingen en koorts, gewoon algehele malaise. Dus niet alleen de vermoeidheid die je hebt bij CVS.
Ja.
Die diagnose kreeg ik. Dus ik heb ook letterlijk 7 jaar geleefd met dat idee. Met, oké, het wordt alleen maar erger. En ooit zal ik misschien wel in een rolstoel eindigen. Dus ik moet nu gewoon alles eruit halen wat erin zit, ondanks mijn burn-out. Omdat ik heb geen tijd. Ik moet iets. En dan opeens kom je erachter dat helemaal niet klopt.
Ja.
Bizar.
Ja, en het is gewoon eigenlijk... is het gewoon een grote mindfuck. Wie ben ik dan geweest de afgelopen jaren?
Ja. Ja.
Ja. Ik kan me niet voorstellen. Ik kan me wel voorstellen hoe dat is. Maar het is gewoon... En dan, ja, dat is... En eigenlijk bij jou zou je ook kunnen denken van... de focus ligt dan zo erg op ME... Mm-hmm. dat het hele autisme stuk wordt vergeten. Terwijl dat met vermoeidheid gewoon zo cruciaal is. Dat
volledig gemist. Ja.
Ja, als je aan vrouwen vraagt met autisme van... ja, wat staat super op de voorgrond bij je? Dan is het, ja, ik ben zo moe. Ja. Ik word moe wakker en ik ga moe slapen. En ik kan alsnog niet eens slapen.
Ja. Ja, en dat is dus ook wat er in mijn ogen nu constant misgaat in de hulpverlening. Hè? Want laten we eerlijk zijn, er zijn van die pareltjes die daar zitten... omdat ze een hart hebben voor mentale zorg. En omdat ze echt willen weten... Hey, Christina zit tegenover mij, zij zit hier met een vraag. Ik zie hoeveel moeite zij heeft met het leven aan zich. Laat ik er alles uithalen om deze vrouw te helpen, of man, of whatever. Maar daar zijn er niet zo heel veel meer van, helaas. Ik zie ze niet veel. Ik hoor ook niet veel mensen die het daarover hebben. Ze zijn er nog wel, maar je moet het echt treffen om zo iemand tegen te komen. Want wat je veel vaker ziet en hoort, ik krijg dagelijks DM'tjes of mailtjes of wat dan ook van mensen die zeggen, nou, ik zat daar, hè, en binnen 5 minuten werd ik weer weggestuurd. Want ik zei dat ik moe was en toen moest ik wat vroeger naar bed. Of ik zei dat ik moe was en bel hoe moe ik was. En daar werd even naar geluisterd, maar toen was het CVS of een burn-out en that's it. Er wordt niet goed geluisterd. Er wordt niet goed doorgevraagd. Terwijl dat is je hele doel, dat is je hele functie, dat is waarom je daar zit.
Ja.
Dus daar gaat zoveel mis. En ik vind het dan ook weer schrijnend om dat dan in jouw verhaal te horen. En dan niet 1 keer, maar gewoon eigenlijk bijna je hele volwassen leven.
Ja.
En jeugd.
Ja.
Dat is toch niet normaal?
Ik weet niet waar dat dan fout gaat. En ik weet ook niet hoe dat op te lossen zou zijn. Maar het zou al mooi zijn, het begint al bij de huisarts. Want je hebt die huisarts nodig voor de doorverwijzing. Als jij tegen de huisarts je verhaal vertelt en die formuleert het op een andere manier naar de GGZ. Dan sta je eigenlijk al met 1-0 achter. Want die GGZ krijgt gewoon een soort van aanvraag binnen. Van jij zit huilend bij je huisarts. Maar de huisarts die noteert het heel... neutraal van is een beetje moe de laatste tijd. Terwijl eigenlijk kom je eens je bed uit en kan je kinderen niet verzorgen. Zo moe ben je. En zo'n GGZ moet dat interpreteren. En aan de hand daarvan gaan ze eigenlijk vooraf al gewoon volgens mij zo'n checklist af van nou, die heeft wel veel op de bordje hoor. Ja, moeder, veel verwachting van de maatschappij. Nou, die moet gewoon...
Iedereen
is moe. We kunnen haar wel even wat geven om gewoon wat beter te slapen, want dat zal wel helpen.
Ja. En dat daarna vervolgens meer dan de helft van de mensen zwaar verslaafd raken aan de middelen die ze krijgen. Ja, weet je, daar dealen we dan wel weer mee.
Ja, nou, dat ook. En je mist natuurlijk eigenlijk gewoon het hele punt.
Ja.
Want je vroeg net aan mij van, waren dat je enige diagnoses? Nou, eigenlijk is de diagnose depressie altijd aanwezig geweest. En dat is eigenlijk ook een rode lijn geweest bij mij. En... in mijn geval bij een depressie ga ik juist heel erg veel slapen. Maar dan ben ik nooit uitgerust.
Ja.
Of ik ben inderdaad gewoon niet hyper, maar gewoon in mijn hoofd 500 tabbladen staan open. En die gaan elke seconde open en dicht. En ik moet switchen van de een naar de ander. En als ik 's avonds naar bed ga, dan gaan er nog een keertje 500 extra erbij open. Ik moet dat uitzetten. Mijn man gaat naar bed. Hij legt zijn hoofd op het kussen en hij is vertrokken. En dan denk ik, hè?
Ja.
Maar ik kan dat niet. En dat is één nachtje niet erg. Of twee. Maar jarenlang dan functioneer je gewoon niet meer. Dus die depressie nam bij mij ook steeds zwaardere vormen aan. Tot aan het suïcidale aan toe.
Oh.
En dat is eigenlijk... En daarom was ik ook en ben ik ook niet alleen. Want juist omdat zo'n grote diagnose als autisme gemis werd.
Ja.
Moet je dus eerst gewoon niet... één keer op je bek gaan, maar gewoon op je bek gaan en waarschijnlijk blijven liggen totdat iemand denkt, laten we haar maar even oppakken en kijken of we het kunnen fixen.
Ja.
Niet dat autisme überhaupt te fixen is, overigens.
Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Het moet zo ver gaan voordat er een keertje echt goed gekeken wordt en voordat je een keertje echt goed hulp krijgt. En dat is wel heel schrijnend. Alhoewel ik wel denk, en dat is dan weer iets, dat is dan weer iets wat ik de afgelopen tijd me meer ben gaan realiseren. Ja, er ligt een hele grote verantwoordelijkheid bij de gezondheidszorg. 100%. Daar moet meer gekeken worden naar bijvoorbeeld autisme. Hè? Want het is niet alleen autisme waar het misgaat. Maar goed, daar hebben we het nu eenmaal over in deze podcast. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de GGZ. Maar er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij degene die om hulp vraagt. Omdat vooral vrouwen, maar ook mannen, heel erg de neiging hebben om het bewust of onbewust te bagatelliseren. Als jij namelijk bij je huisarts gaat zitten en jij zegt, ik ben zo moe, dan moet je een hele goede huisarts hebben, wil die uitpluizen waar die vermoeidheid vandaan komt. Als jij bij de huisarts gaat zitten en je zegt, ik ben zo moe dat het verlammend werkt. Ik kan niet meer functioneren. En als het zo doorgaat, dan hoeft het op deze manier niet meer voor mij. Dat is natuurlijk een ander gesprek. Snap je? En dat is heel moeilijk om zo open te durven zijn. Ook omdat er overal maar van die taboes op zitten. We durven niet meer open en eerlijk te zijn, omdat we bang zijn voor het oordeel dat we krijgen. Maar als je niet echt open kunt zijn, ergens kun je dan ook niet helemaal verwachten dat de ander je dan snapt. En dat is wat het extra moeilijk maakt, denk ik.
Ja, alleen het is dan zaken om bewust te zijn, zo bewust van hoe je dingen communiceert, daar gaat het jaren overheen, weet je. Ik bedoel,
en je moet het überhaupt maar net kunnen, hè? Want dat kan ook niet iedereen. En die combinatie is juist zo nodig om tot een goede diagnose te kunnen komen. Dus ik snap het. Ik snap hoe moeilijk het is van beide kanten. Maar daar moet nog zoveel gedaan worden, wil dat een keertje goed gaan lopen. En het is heftig. Het is schrijnend. Ook als ik nu jouw verhaal weer hoor, denk ik, ja. Het is jammer, maar het is zo herkenbaar weer allemaal. Weet je?
Ja.
En hoe kwam je uiteindelijk tot de conclusie dat het autisme was? Heb je dat zelf ontdekt of is dat toch via een professional gegaan?
Nee, ik heb een zoon, mijn middelste zoon is 12. En toen hij 10 was, kreeg hij de diagnose autisme. Mm-hmm. En in dat traject van zijn diagnostiek moet je natuurlijk ook allemaal vragenlijsten invullen. En ik weet dat ik toen wel dacht van... Weird. Maar oké, dat zal wel... laat maar, weet je. Nee, bij hem was het zo obvious. Ik denk, ja, dat... Ik praat het mezelf aan. En toen heb ik dat geparkeerd, maar het bleef altijd wel in mijn hoofd. En toen ging ik onwijs op mijn bek bij een werkgever waar ik totaal niet op mijn plek zat. En toen ben ik met die woorden die jij net eigenlijk uitsprak van zou je dat moeten formuleren, ben ik ook naar mijn huisarts gegaan. Mm-hmm. En die woorden bewegen inderdaad een huisarts tot een actie, dat moet ook. En want als je zulke dingen zegt, dan moeten er niet 1 of 2, maar wel 20 alarmbellen afgaan. En dat gebeurde ook bij mijn huisarts. En binnen 2 weken had ik met de GGZ al gesprekken gehad.
Ja.
En, maar dat was vooral omdat ik gewoon echt zei van, ik wil het ook gewoon niet meer. Ik zie het.
Ja,
niet
en
meer
dat
zitten.
Is nog een stap verder, hè?
Ik vind het leven niet meer leuk. Het voelt zo zwaar. Ik wil zo graag meekomen, maar het lukt me niet. Ik kan niet aan verwachtingen voldoen. En dat is wat ik nu zeg. Maar op dat moment zei ik gewoon, het gaat gewoon kut. Ik wil janken, ik wil slapen, ik voel me depressief. En ik wil gewoon dood. Mm-hmm. Want ik wil het niet meer. En toen heb ik dus op een gegeven moment bij de GGZ... kwam ik bij een psycholoog binnen. Mm-hmm. En... die zei eigenlijk al heel snel van, ja, ik heb even goed geluisterd naar je. En ik heb ook verteld, waar ging het bijvoorbeeld op mijn werk mis? Nou, vooral in de chaos, het missen van structuur en het voelen van de overweldiging continu. Ze zei van, ik wil bij jou eigenlijk het autisme verder gaan onderzoeken. Mm-hmm. En ik zat eraan te kijken en ik dacht, oh van holy fuck, maar wauw, eindelijk. Het is gewoon, het lijkt wel alsof ik gewoon gehoord werd en... Mm-hmm. Ja, daar is natuurlijk een wachtlijst voor en dit en dat. En daar ging bij mij zeker een x-aantal maanden overheen... voordat ik überhaupt een diagnosetraject in kon gaan. Maar in de tussentijd kreeg ik wel al online modules... en een soort van mini-psycho-educatie. Want ze waren er eigenlijk vrij zeker van. Alleen bij mij ging het mentaal steeds slechter. Ook door privéomstandigheden. En toen ben ik eigenlijk... rock bottom gekomen en is er dus bij mij wel een suïcidepoging uitgekomen. En toen heeft GGZ, crisisdienst, zijn er helemaal direct opgegaan. En ik moet zeggen, ik hoor heel veel slechte dingen over de GGZ. Mm-hmm. Maar ik had een team en heb een team, zeg maar, om me heen die... Ik vertrouw ze blind.
Oh,
en zij hebben, ja, en dat heeft mij gewoon geholpen. En toen hebben ze na dat geheel, en toen is er natuurlijk een heel alles in de crisisdienstvorm opgestart. En bijna een opname ook. Maar toen hebben ze besloten dat thuis verder voor te zetten. En toen binnen een paar weken hebben ze die hele diagnostiek rondgemaakt. Van, want ze wisten, oké, we hebben ook officieel dat labeltje nodig om haar verdere hulp te kunnen bieden. In de vorm van een coach. Of je hebt dat label nodig. Hoe zeker ze er ook al een half jaar daarvoor van waren. Mm-hmm. En toen kreeg ik dat label en dan gaan er deuren voor je open. Dan in één keer krijg je een WMO, krijg je een autismecoach, krijg je van alles. En dan begint het traject van wie ben ik dan eigenlijk?
Ik heb letterlijk op de dag dat ik mijn diagnose kreeg een taartje voor mezelf gehaald. Om het te vieren.
Ja, snap ik.
Heel veel mensen vinden dat heel gek. Mag je vinden.
Nee. Ja.
Ik was zo blij. Omdat ik het ineens volledig snapte. Alles wat ik heb meegemaakt. Alles wat in mijn leven moeizaam ging. Wat bij andere mensen gewoon zonder nadenken lukte. Alles werd opeens duidelijk. En ik spreek met regelmaat mensen die vragen... Nou ja, die dan met dat woord label smijten. Of laatst hoorde ik sticker. Daar werd ik ook een beetje agressief van. Dat ik dacht, sticker, die plak je niet op mensen. En een label, sticker. Dat zit in kleding. Ja. Een sticker plak ik ergens op als ik bang ben dat ik niet meer weet wat erin zit. ik weet heel goed wat er bij mij in zit. Dus ik heb geen sticker nodig. Dat vond ik heel irritant om te horen. Waarom moet je dat label toch hebben? Omdat het me rust heeft gegeven. Ja. En, nog veel belangrijker, omdat ik eindelijk van mezelf dingen niet hoef te kunnen.
Dat is maar dat komt ook omdat anderen dan weten. Ja. Als anderen, als je die officiële diagnose bij anderen ook neer kan leggen van, joh, luister, ik weet dat je me super raar vindt, maar dit is dus eigenlijk waarom. En verdiep je er eens in. Ja. En dat verlaagt voor jou ook de drempel om dan maar te voldoen aan de maatschappelijke eisen.
Ja. En dat is eigenlijk überhaupt ook wel redelijk onmogelijk voor heel veel mensen met autisme. Om maar te voldoen aan alles wat er van ons verwacht wordt.
Ja.
En ik begrijp dat heel veel mensen nog steeds niet in staat zijn, om welke reden dan ook, om volledig open te zijn over autisme. Hè? Hoe vaak hoor ik dat niet? Op het werk kan het niet, want dan word ik niet serieus meer genomen. Of mijn familie, ja, dat heeft geen nut, want die snappen het toch niet en die vinden het allemaal onzin. En dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. En dan blijf je maar in datzelfde cirkeltje lopen van niet begrepen worden, niet gezien worden. Ja, het is, daarom is het ook zoiets moeilijks. En daarom zal het waarschijnlijk voorlopig ook nog wel iets heel moeilijks blijven, het hele autistische spectrum. Vrees ik. Ik blijf me erover verbazen dat het anno 2023 nog steeds mogelijk is dat er werknemers met autisme zijn die niet de kans krijgen om te laten zien hoeveel talent ze daadwerkelijk hebben. En hoe waardevol wij juist vaak kunnen zijn, niet ondanks, maar dankzij ons autisme. Nou, dit is precies de reden waarom ik begonnen ben met deze podcast. Ik hoop te laten zien dat het vaak juist wel een goed idee is om iemand met autisme aan te nemen. Om de enorme precisie bijvoorbeeld, of de hyperfocus, om heel lang geconcentreerd met één taak bezig te zijn. En luister, er zijn nog veel meer andere autisme superpowers die handig zouden kunnen zijn bij jouw bedrijf. Wil je nou ook woord bij daad voegen om echt een inclusievere bedrijfscultuur te hebben? Kijk dan eens op autitalent.nl voor meer informatie. Maar mensen zoals jij, die gewoon letterlijk scheid hebben aan alles en zo open en bloot en naakt durven te vertellen over de meest heftige dingen die je meemaakt in je leven. Heel veel respect heb ik daarvoor. En dat zorgt ervoor dat er toch steeds meer begrip komt en steeds meer ruimte ook komt bij andere mensen die dan zien van, hey, Christina durft dat gewoon te zeggen. Ik ga dat ook doen. Vanaf nu ben ik gewoon wie ik ben. En dat is iets wat ik iedereen eigenlijk gun. Autisme is niet iets wat altijd alleen maar heel slecht is. Er zitten ook mooie kanten aan. Maar als we het even hebben over jouw beperkingen, wat zou je dan noemen als de meest heftige beperkingen?
Ja. Ik heb sowieso echt moeite met het woord beperkingen.
Ja. Weet jij een ander woord wat beter past? Als je het wel weet, wil je dat dan tegen me zeggen? Want ik heb dat dus ook, maar ik weet niet hoe ik het anders
moet
noemen.
Ik weet ook niet, nee, klopt. Want op mijn beperking wek je dus de intentie dat je dus minder kan als anderen.
Ja, terwijl, irritant hè?
Ja, terwijl ik dat helemaal niet zo zie. Want daar ga ik weer veel te diep op in. Maar ik storm me daar wel aan. Maar mijn beperking, even concreet. Gewoon leven. Gewoon structuur houden. Overzicht houden.
Mm-hmm.
Voor mezelf zorgen.
Ja.
En daarmee bedoel ik ook gewoon een goed dag-nachtritme voor mezelf creëren. En daar heb ik overzicht voor nodig. Daar heb ik een planning voor nodig. En daar heb ik rust voor nodig. En dat is nou precies wat bij mij eigenlijk chronisch fout gaat.
Mm-hmm.
Ja.
Hoe ziet dat eruit als het fout gaat?
Ik denk dat ik een soort van sneeuwbaleffect kom van onafgemaakte dingen over de dag. Of het lukt me allemaal bijvoorbeeld net niet om de kinderen, het huishouden, mijn werk en wat dan ook allemaal te doen. En dan lig ik in bed te malen over alles wat ik had moeten doen of niet kan en niet weet hoe. En allemaal vraagtekens. En zo word je dan ook wakker. En ja, dat, dat, ik, moet het overzicht terug zien te vinden. Echt bijna elke dag. Van oké, vandaag beginnen we weer helemaal opnieuw. Ja. Hoe gaat je dag eruit zien? Hoe hou je de controle? Ja, weet ik veel.
Ja, en ik snap je moeite met het woord beperkingen, want dat heb ik ook. Maar als ik even heel, heel diep ga, hè? Heel eerlijk. Mm-hmm. Als jij kijkt hoe jouw brein werkt en wat voor effect het heeft op je lichaam, zou je dan eigenlijk wel kunnen werken? Als je heel eerlijk bent. Dat je het doet, dat is wat anders. Heel veel mensen met autisme hebben gewoon een soort superpowers. Ja. Zou je het feitelijk kunnen?
Ik denk het niet.
Nee, ik ook niet.
Nee.
Nou, daar ga je.
Ja, maar daar niemand betaalt een hypotheek, hè?
Precies, dus dat. Dus daar ga je al. Daar ga je al.
Als in, dat is een beperking?
Ja. In die zin dat we het niet beperking noemen, maar dat is in die zin natuurlijk wel zo, want je moet. Omdat de maatschappij je dat nou eenmaal oplegt. Omdat je tegenwoordig 4 verdieners moet zijn om een beetje een normale hypotheek te kunnen betalen. En als je ook nog eens wat leuks wil in je leven, ja, dan moet je. Je moet werken. Je hebt geen keuze. En dan kom je aan met, ja, ik heb autisme. Ja, oké, leuk voor je, maar je gaat gewoon werken.
Ja. En weet je, in dat opzicht hoeven we ook beperkingen misschien niet eens te sugarcoaten. Want het is ook gewoon wat het is. En het beperkt je in die mate gewoon. Als je niet kan werken, is er gewoon minder inkomen. En als er minder inkomen is, et cetera, et cetera, et cetera. Dus,
En het heeft invloed op alles. En ik ben er ook echt inmiddels van overtuigd. Hè, als we het dan hebben over slaapproblemen. Ik moet de autist die echt 0 slaapproblemen heeft nog tegenkomen. Ik ken er niet veel. Ja, mijn man is er dan toevallig eentje. Maar dat is omdat hij zichzelf zo uitput overdag dat hij gaat gewoon uit. Op standby. Er is ergens nog dat rode lampje waardoor ik weet dat hij nog leeft. Maar er gebeurt verder niks. Gewoon een zwart scherm. slapen is iets wat je volgens mij, als je helemaal teruggaat naar het begin van de mensheid, kan doen. Omdat je, de hele dag achter een dier hebt moeten aanrennen omdat je moet eten en dat dan gevonden hebt. Of omdat je de hele dag aan het foerageren, heet dat geloof ik, bent geweest. Omdat je eten zoekt, hè? En dan dat daarna lekker met je gezin gaat oppeuzelen in een grot. Om het even zo te noemen. Ik was er niet bij, maar ik doe even de aanname dat zo ging. Oké, dus dan aan het einde van de dag, hè, als het dan de zon ging onder. En als je dan daarover nadenkt, je verbruikt zoveel energie en dan gaat de zon onder en je bent kapot. En nou ja, dan moet je slapen om weer de volgende dag energie te hebben. Dat was ooit de bedoeling. Maar als je die vertaling dan maakt naar hoe wij in het leven staan. En daar wil ik niet mee zeggen, voordat iedereen me weer gaat DM'en, dat alleen mensen met autisme het zwaar hebben, alsjeblieft. Maar we hebben het nu even over ons. Als je dan bedenkt hoe onze dagen eruit zien, hè? Vanaf het moment dat je wakker wordt. Nou, ik word al wakker en dan ben ik al overprikkeld van de wekker. Daar begint het al mee. En dan moet ik nog van alles. Ik moet moeder zijn, ik moet werken, ik moet het gezin dragen, bedenken wat ik moet eten. Al die dingen die ik moet, die ik eigenlijk niet kan, maar dan toch doe. En dan vinden mensen het nog gek dat ons lijf dan, ben ik inmiddels van overtuigd, standaard in die fight-or-flight-modus staat, die je eigenlijk dus in de oudheid had als er in één keer een mammoet voor je neus stond. Weet je wel, dat je denkt, oh shit, dit is niet goed, ik moet rennen. Dat systeem, dat is eigenlijk bij ons een soort van iedere dag, de hele dag actief. En dan vinden wij het gek dat we dan niet 's avonds als we denken, nou, het is donker, we moeten naar bed, we gaan slapen, morgen moeten we alles weer. Dat ons lijf dan zegt, nee hoor, wij gaan niet slapen. Ik wil fietsen, ik wil rennen, ik wil afwassen, ik wil schaken. Wat kunnen we allemaal doen? Dat is toch logisch?
Ja, tuurlijk.
Ja, maar hoe pak je dat in godsnaam aan? Ik heb het nog niet ontdekt. Wat de manier is om dat te doorbreken. Ik heb al van allerlei dingen geprobeerd. Medicijnen is dan het eerste waar je weer aan denkt. Nou, dat werkt niet, want die bammetjes, daar raak je aan gewend. Dat weet je ook. Dan moet je meer en meer en meer. Wil je datzelfde effect nog hebben? Nou, dat wil je ook niet. En dan? Want je moet slapen.
Ja. weet je, ik heb tegen mijn psychiater een keer gezegd, want inderdaad, ik kreeg dan niet zozeer pammetjes, maar iets anders. Mm-hmm. Sopiklon. Mm-hmm. Nou, daar ben ik echt helemaal loco van. Ik ging er van slaap wandelen en zo. En mijn dochter die betrapte me om 3 uur 's nachts dat ik uit een kaas had te happen.
Oh shit.
Ja, ik ben echt 20 kilo aangekomen door die ellende, maar oké. Dus daar ben ik echt mee gestopt. Maar daar kwam ik ook pas na een jaar achter. Ik vond het wel heel gek dat mijn boodschappen steeds zo snel gingen. En dat de koelkast altijd leeg was. Maar, en dat ik dikker werd. Maar ik dacht, ja, het zal wel. Maar dat is dus ook gewoon bende. Maar buiten dat, ik zei ook tegen een psychiater, ik moet uitgezet worden. Ik kan dat niet zelf. Ja. Wat nou als ik nou gewoon ga accepteren dat ik die middelen nodig heb om uit te gaan. Waar een ander zijn hoofd op de kussen neerlegt en gaat slapen. Mm-hmm. Ga ik malen en weet ik veel wat allemaal willen doen. Ik moet eigenlijk gewoon iets hebben waarbij gewoon zo'n middel zegt, oké, Christina, het was leuk voor vandaag en we stoppen ermee. Ja. En dan ga je slapen. En dat werkte bij mij. Alleen er waren heel veel side effects. En ik was trouwens overdag ook gewoon niet vooruit te branden. En dat nam ik dan maar voor lief. Maar op een gegeven moment wil je gewoon normaal, voor zover normaal is als autist met energiebalans, et cetera. Maar gewoon beter functioneren en slapen. En
je wil
inderdaad,
uit. Precies hoe jij het zegt. Zet me uit.
Ik moet uit. Ik kan mezelf niet. Ik kan het niet. Mm-hmm. Ja. Is gewoon, ga ik me buiten staan in een tuin, naar sterren kijken of zo? Ja, geen idee.
Verschrikkelijk. Maar ja, je zegt het zelf ook al. En ik heb dat dan ook meegemaakt, maar dan weer met een ander een middel, waar ik dus ook wel van ging slapen, een antidepressivum. Maar waar ik dus ook 20 kilo ben aangekomen, terwijl ik zo hard heb geknokt om er 50 af te krijgen. Ja. Dat is in die zin ook geen optie. Want nou ja, dat aankomen, dat is niet goed voor je met alle gevolgen van dien. Ik zat op een gegeven moment vorig jaar tegen het randje diabetes.
Oh jee.
En dan werd ik ook steeds voor gek verklaard dat dat niet kwam van de Venla-vaccine. Nou, ik heb een deep dive gedaan op mijn autistische manier. Dat kwam wel daarvan. Nou, dan moet je weer 3,5 maanden, 4 maanden afkicken. Van al die shit. Weet je, dat is eigenlijk ook geen optie. Dus ik ben nog steeds op zoek naar iets dat zou kunnen werken, maar wat niet aan de andere kant weer allerlei andere problemen veroorzaakt. Weet je wel, dat is gewoon echt mijn missie voor het leven geworden. Dus als er iemand luistert en die de oplossing weet, DM me alsjeblieft. En als je bezig bent, ook Christina gelijk. Toch?
Goed zo.
Ja. Hoe doe je dat nu dan?
Ja, ik slik nog steeds medicatie om in ieder geval niet zo abrupt uit te gaan zoals met die sopiklon, maar wel om meer die vermoeidheid aan te voelen of zo. Dat is ook iets. Ik voel, denk ik, ik kan heel makkelijk over die natuurlijke prikkel die mensen krijgen van oké, je bent moe, doe nou rustig aan. Misschien omdat ik altijd moe ben, dus dat ik dat gewoon niet merk. Maar ik negeer die prikkels of ik voel ze niet. En dan is het in één keer 2:30.
Ja, plus de kans is ook heel groot dat ook bij jou de melatonine aanmaak veel te laat op gang komt.
Ja.
Waardoor je lichaam zou zeggen van nou hè, nu is het echt tijd om te gaan maffen. Ja, dat gaat bij mij geloof ik pas een keertje om 1:00 s'nachts of ook een keer laten onderzoeken. Ja, dan hoeft het al niet meer, want tegen de tijd dat dat echt werkt, ja, dan is het dus tijd om wakker te worden. Snap je?
Ja. Maar heb jij je hele leven al die slaapproblemen dan? Of is dat veranderd
als klein kind al. Ja. Dat mijn moeder op een gegeven moment nog mijn kamer in kwam. Dat ik een klein meisje was. Dat ik lag te zingen in bed. Dat ze zoiets had van, nou wat is dit voor raar? Is dat kind dat hoort te slapen? Het is 12:00 s'nachts. Ja. En dan lag ik gewoon liedjes te zingen in mijn kamer. En ja, ga maar slapen. Sonja. Ja, dat wil ik wel, maar ik kan het niet. En mijn zoon hetzelfde. Die was 6 en die begon ook al hele nachten door te halen. En dan met dikke wallen op school aankomen. En dan werden wij weer gebeld van, hey, er gaat hier iets niet goed. Nee, weet ik. Klopt. Weet jij een oplossing? Laat me weten. Ja, dat is gewoon een ding. Maar wat mag ik vragen wat je nu dan gebruikt?
Ja, ik heb nu sinds een paar weken themazepam. Mm-hmm. En daar ben ik, ik ben eigenlijk een soort van immuun voor themazepam. Maar het doet wel iets voldoende om mij vermoeid te laten worden.
Ja.
Maar het is bij mij zo dat als ik om 11 uur wil slapen, zou ik het thema spam al echt gewoon om 8 uur moeten innemen. Want ja. Mijn hoofd is te sterk daarvoor. Terwijl als ik een Zopiclon neem, dan ben ik binnen een 30 minuten ben ik gewoon...
oud.
Ja, ik ga echt oud.
Ja.
Ja.
Ja. Maar... in principe, kijk, dat werkt dan voor nu. En ik wil je niet ontmoedigen, hè? Zo bedoel ik het niet. Maar feitelijk is dat nog niet de oplossing.
Nee, dan. Absoluut niet.
Het is iets wat je dan nu doet uit nood, omdat er iets moet. Maar het is nog niet hetgene waarvan je denkt, nou, dit is het.
Misschien moet ik mezelf uitputten of zo. Misschien moet ik s'avonds gaan zwemmen of sporten.
Nee, heb ik allemaal geprobeerd.
Ja,
doe
me
niet. Nee, dat werkt niet.
Dan val ik wel af.
Ik heb wel... ja, dat zou wel een voordeel zijn, inderdaad. Ik heb wel een mailtje gekregen van de week. Even voor duidelijkheid. Deze hele serie wordt gesponsord door Auditalent. Dit is geen sponsor, maar ik wil het toch even genoemd hebben... contact gehad met een bedrijf. Dat heet geloof ik Somnox. Dat heb je vast wel eens een keer voorbij zien komen op Instagram. Het is een of andere... ja, ik weet eigenlijk nog niet wat het is. Maar ik zag alleen maar staan... hier ben ik van gaan slapen. Dus ik dacht, dat moeten we testen. Somnox. Ja, het is een soort... ik weet niet wat het is. Google het maar even. Het is een soort apparaat. Een soort rond ei-kussen ding. Wat het doet, weet ik nog niet. Maar ik ga het in ieder geval testen. Dus ik laat dan sowieso nog even weten of dat heeft geholpen. Maar dat zijn dan allemaal dingen. Je gaat van alles proberen om maar tot die slaap te kunnen komen. Het enige wat ik wel kan delen wat een deel heeft opgelost. Want ik heb niet alleen een inslaapprobleem, maar ook een doorslaapprobleem. En dat doorslapen heb ik kunnen oplossen door... dat heb ik wel eens vaker verteld van die boze sleepoortjes... te kopen. Is belachelijk duur. Het duurste wat ik ooit voor mezelf heb gekocht. Want ik ben niet zo van heel veel geld aan mezelf uitgeven. Maar dit was echt een investering waar ik nog steeds tot op de dag van vandaag heel blij mee ben. Ik doe die 's avonds in. Dan zit er een soort plingel-plingel muziekje op. Die speciaal is ontwikkeld om geluiden te maskeren die je niet wil horen. Maar ik hoor het wel als mijn alarm afgaat. Of als mijn zoon roept. Of als er dingen zijn die echt nodig zijn, zoals een wekker. Dat hoor je wel, maar de autodeuren die dicht slaan of vogels die buiten om 5 uur 's ochtends elkaar allemaal in 300 verschillende talen gaan vertellen dat ze de nacht hebben overleefd, die hoor ik niet. En dat heeft voor dat geholpen. Maar ja, dan moet je wel eerst in slaap vallen.
Ja, maar ik zit naar die Somnox te kijken. Mm-hmm. Dat ding is ook gewoon €500.
I know! Dus als er al dingen zijn die je kunt proberen... dus bijvoorbeeld dan ook die boze oortjes. Dat kost geloof ik ook €240. Ja, je moet het maar net hebben. Allemaal.
En bank overvallen dan maar.
Want, I know. Dus ja, maar dat is moet zo dat dan raar. Weer?
Er zijn dus wel hulpmiddelen. Maar die wordt je ook bijna onmogelijk gemaakt om daar gebruik van te maken. Want,
dat snap ik ook wel weer. Want die technologie, dat zal ook allemaal weer geld kosten.
Ja.
Maar ja, dan blijven we toch constant in hetzelfde rondje rennen. Ja, en ik moet sowieso, ik ga eens kijken of het werkt, of het wat is, of het wat doet. Ik heb geen idee nog wat het doet.
Ja.
Dus ik ga dat testen en ik laat zeker even weten of het wat gedaan heeft. En dan moeten we misschien maar een crowdfunding of zo weer opzetten. Ik weet het anders ook niet.
Ja.
Maar dit is toch erg. Ik hoor mezelf nu praten en dan denk ik, ja, de dingen die er zijn...
Heb je mediteren gedaan? Mediteren en zo?
Ja, joh, dat kan ik toch helemaal niet. Met die 350 gedachten in mijn hoofd die ook weer vertakkingen hebben. Nee,
maar iemand zei tegen mij, je moet mediteren. Ja. Want dan, en ik zeg, hoe dan? Weet je? Ik heb gewoon geen idee. En er zijn mensen die daar gewoon mega zen. En ik heb gewoon zoiets van... hoe dan? Terwijl ik het zeg, probeer ik iets nuttigs te zeggen, maar ik weet gewoon niet hoe mensen dat doen. En ik heb diep respect als jij zelf in zo'n zo'n zen-modus kan stoppen. Maar shit.
Ja, ik heb daar een pilletje voor nodig.
Nou ja, dat dus. En ik moet zeggen dat wel, ik heb wel een app gebruikt, Calm-app.
Oh ja.
Ook betaalde vers heb ik dan wel gedaan. Nou ja, dat vond ik er dan nog wel waard. Maar dat zit wel in de lijn van meditatie, maar ik deed mijn oortjes dan in en dan luisterde ik naar zo'n, een full body scan. En ik heb me echt getraind op een gegeven moment, omdat er zat ook zo'n muziekje op of zo. Niet zo'n muziekje, maar gewoon van die tonen, waardoor je hoofd rustiger werd. En ik moet zeggen, ik viel er wel echt van in slaap. Maar het vereiste van mij toch nog een soort van hard werken om dat te doen of zo. Ik weet het niet. Dus soms nu en dan wil ik nog wel Spotify soms van die... ik kan ook wel kijken zodra ik het... Maar Spotify heeft bepaalde accounts. Ja, playlist inderdaad. En ik ga gewoon even kijken. Maar dat zet ik dan op terwijl ik dan gewoon in bed ga liggen. Oh ja, hier, dit is hem al. Ik zoek op deep sleep music of zo.
Oh ja.
En dan krijg je eigenlijk onwijs veel resultaten. Dan moet je het eigenlijk maar gewoon uitvinden. Maar zo'n aflevering duurt 8 uur.
Wauw.
Dus 8 uur lang heb je dan die telefoon naast je bed of zo. Of in je oortjes in. En misschien komt het een beetje overeen met de goedkope versie van jouw Bose oortjes.
Ja, zou kunnen.
Wat helpt wel voor mij. Alleen het is ook zo, wat je zegt, het inslapen en het doorslapen zijn ook twee dingen.
Ja.
En als het niet zo goed met mij gaat, dan ben ik vaak om 3:30 wakker.
Ja.
Klaar wakker. En ja, precies. En dan is je dag lang, hè? Lang. En op een gegeven moment ben ik ook maar gewoon op gaan staan om 3:30. En het sloopte me.
Plus en het is ook niet dat je dan die dag daarna dan s'avonds om 9:00 denkt, nou, ik ga slapen, ik ben moe.
Nee, want je hoofd zegt gewoon van, ja, maar Christina, we zijn nog helemaal niet klaar. We gaan gewoon weer opnieuw beginnen. Ja, en dan moet je dus nog inslapen. Dus het is continu zoeken tussen het inslapen. Want soms ben ik wel echt moe. En dan kan ik gewoon in slaap komen. Maar dan ben ik om 3:00 s'nachts.
Ja.
Gaan mijn luiken open. En dan denk ik, ja, en nu?
Ja, zo herkenbaar.
Het wisselt elkaar af of zo.
Ik ben er nu dus echt van overtuigd dat dat dus te maken heeft met die fight or flight modus. En de aanmaak van cortisol, waardoor je lijf dus zegt, nou, mij niet bellen. We gaan niet liggen. Ik wil wat doen.
Maar is dat wel eens getest dan, denk je? Heb jij wel eens gevraagd van, kan ik niet gewoon zo'n slaaponderzoek krijgen waarbij inderdaad bloed wordt geprikt met die cortisolwaardes?
Nee.
Want dan heb je ook iets aantoonbaars, toch?
Ja, nee, ik heb dat niet gedaan. Ik heb wel een slaaponderzoek gedaan, omdat ik ook nog eens slaapapneu heb. Waarbij je dus, als ik slaap, stop met ademen.
Oh, handig.
Dat je denkt, tuurlijk. Ja. Heb ik dat.
Maar als je dat lang genoeg doet, dan slaap je wel.
Zou je denken. Maar dat is dus dat je dan weer niet in je remslaap komt. Omdat je dan stopt met ademen. Dus dan slaap je wel, maar het doet eigenlijk niks.
Ja.
Dus ja, dat vond ik ook niet echt een succes. En nu slaap ik met een hele lelijke grote beugel die mijn onderkaak naar voren schuift. Waardoor mijn man iedere avond nog zegt, wauw. Wat ben je knap zo. Niet goed voor je seksleven. Maar goed, ik heb geen apneus meer. 's nachts. Dat helpt. En toen hebben ze dus ook ontdekt dat ik dus die melatonine veel te laat aanmaak. Maar dat van die cortisol, dat is puur een theorie van mijzelf. Maar als ik ooit een keertje zin en tijd heb, wil ik dat nog wel eens onderzoeken. Maar ik ben ervan overtuigd dat het is. In ieder geval dat er iets in je lijf gebeurt waardoor je niet uitgaat. En dat blijkt ook. Als er mensen zijn die even zonder grappen en gerollen toch iets hebben gevonden om wel goed te kunnen slapen en ook vooral doorslapen, laat dat dan zeker eventjes weten. En dan zal ik daar in een volgende aflevering of een andere aflevering zeker op terugkomen. Want ik denk ook dat het heel goed is om tips met elkaar te delen. Hè? Kijk, medicijnen is een optie en het is iets wat voor jou nu op dit moment heel goed werkt. En dat is heel fijn. Maar het zou natuurlijk ook wel lekker zijn als we iets zouden kunnen ontdekken waarbij je dat niet meer nodig hebt. Dat is echt mijn wens gewoon, mijn hoop.
Ja, voor mij ook wel.
Voor de toekomst.
Ik wil er ook echt vanaf. Dus dat is ook gewoon een eindloze zoektocht. En tot die tijd is het pappen en nat houden volgens mij.
Ja, dat is. Want je moet overleven. Als je niet slaapt, dan op een gegeven moment komen daar ook weer allerlei enge en nare effecten los die je ook weer niet wil. Ik denk als mensen aan mij vragen wat mij dan het meest beperkt of waar ik het meeste last van heb wat betreft autisme, dan is het voor mij overprikkeling met daaraan vast, dus het slaapprobleem.
Ja.
Ja. Want het heeft invloed op alles.
Absoluut.
Ja, echt vervelend, man.
Maar ja, het is ook gewoon... Eigenlijk zou de focus daar meer op moeten komen. Mm-hmm. Omdat je daarmee inderdaad... Want niet slapen is ook gewoon een recept voor een depressie die zich verder ontwikkelt. Weet je, dus het is allemaal zo met elkaar verbonden. Waarom wordt dat slapen dan zo eigenlijk niet serieus genomen?
Ik denk dat men het ook gewoon nog niet weet, als ik heel eerlijk ben.
Maar we zeggen het toch?
Jawel, maar als ik bijvoorbeeld nu met mijn zoon... ben ik ook bezig geweest, hè? Want die, nou ja, goed, die is dan 18 nu. Maar die slaapt dus ook niet, vaak. En dat is ook niet goed. Dan gingen we naar de huisarts. En die stuurt je dan door. Heeft ook een slaapapneutest gedaan en zat op het randje, maar nog niet. Nou ja, daar kan je dan verder ook weer niks mee. En dan word je naar een slaappsycholoog gestuurd. Ik wist niet dat dat bestond, maar dat bestaat. En die gaat dan dingen zeggen als... ja, je moet dan niet meer op je schermen kijken... En ik snap dat dat voor heel veel neurotypische mensen werkt. Ja, die schermen uitzetten of met zo'n rare oranje bril opzitten... die dan dat daglicht van je telefoon filtert. Snap ik. Alleen, denk je nou echt dat dat voor iemand met autisme de oplossing is? Nee. Ja, nee. Want dat doen we al en dan nog slapen we niet. Dus er moet meer zijn dan alleen zet je schermen uit. Ga eens wat lezen. Dat werkt niet. Nee. Denk je nou echt dat ik dat nog niet heb geprobeerd?
Ja, maar dat.
Kom op, hé.
Ja, dat. Je zit gewoon eigenlijk gewoon. Sta je met je rug tegen de muur, eindeloos.
Ja, ja. Dat is echt. Ja, en om nou niet ervoor te zorgen dat wij allebei zwaar depressief deze afsluiting gaan doen, zo. Gaan we het ook weer nog even hebben over leuke dingen. Allebei zwaar depressief het weekend.
Oh shit. Nee. Nee.
Maar er zijn ook dingen. Die ik niet kwijt zou willen qua autisme. Heb jij die ook?
Nou, ik denk dat ik nog niet heel nog zo ver ben, denk ik. Mm-hmm. Ja, ik moet zeggen, ik over goed nieuws. Ik heb sinds gisteren dus een contract gekregen bij mijn werkervaringsplek.
Yay!
Waar ik dus ga werken. Maar dan echt gewoon echt ook geld voor krijgen en zo.
Oh, gefeliciteerd.
Maar, ja, super tof. Maar ik ben daar dus aangenomen... juist omdat ik zo open was over mijn autisme. Mm. En juist omdat mijn bepaalde sterke punten... zo naar voren komen in dat werk. Het is IT-werk. Mm-hmm. En er zijn gewoon bepaalde dingen... daar moet je gewoon goed in zijn. Heel detailgericht. Die hyperfocus zijn ze dol op. Nou, en dan denk ik... Hey, tof. En ik hoef ook niet.
Heb je er dan alleen? Je hyperfocus.
Nou ja, dat ook. En ik hoef ook niet te socializen, want dat vinden ze allemaal irritant. We hebben als enige team in het hele bedrijf geen WhatsApp-groep.
Oh,
gewoon,
lekker.
Gewoon hebben ze geen zin in. En als ik daar aankom op mijn werk, dan hoef ik niet te zeggen... Nou, mijn weekend was zo. Het boeit misschien wel mensen, maar de druk is er niet. En waar ben lekker ik dan blij mee? Ik wil niet meer kwijt dat ik... gewoon mezelf, eigenlijk. Want eigenlijk ben ik ook gewoon goed zoals ik ben. Alleen ik moet nu nog heel hard zoeken naar hoe ik dat in mijn leven beter kan toepassen.
Ja, ja, en dat is de mooie zoektocht van het autistische spectrum, vind
Zeker.
Ik. Hè?
Ja.
Want je gaat jezelf helemaal herontdekken.
Ja.
En je gaat dus dingen ontdekken die voor jou heel goed werken. En waar je ook heel veel uit kan halen. En ik vind het fantastisch om te horen dat je doordat je open bent geweest op je werk, nu kan doen wat je leuk vindt.
Ja.
Ik zit zelf ook in die situatie en dat is zo waardevol.
Absoluut.
Dat is heel veel waard en dat scheelt ook in de dingen die wel beperken. Omdat je gewoon minder stress hebt, je hebt minder angst. En dat is een hele mooie ontwikkeling. En ik hoop ook en ik denk ook dat je gaanderweg... meer gaat ontdekken van jezelf, waarvan je denkt... hé, dat is wel echt gekoppeld met mijn autisme, maar dit zou ik nooit kwijt willen. Dit is iets wat me helpt, of dit is iets wat me voedt, of wat ik een mooie karaktereigenschap vind van het autisme.
Ja, maar om dat te bereiken, dat had ik vorig jaar niet gekund.
Ja.
En dat komt puur omdat ik nu in een fase ben waarbij... Ja, ik weet het niet. Vorig jaar stond ik was heel zwaar voor me. En het leven vind ik nog steeds mega zwaar. Alleen, het is in die zin veranderd dat ik ook echt kan omarmen.
Mm-hmm.
Waardoor ik het eigenlijk zwaar heb. Het is heel erg een paradox, maar het is...
Maar ik snap je wel. Ja. Dus zou je kunnen stellen dat je nu dat je de diagnose hebt, kunt omarmen dat het leven misschien wel altijd moeilijk voor je zou zijn? Ja. Maar dat dat een hele andere manier van het leven is altijd moeilijk voor de diagnose is?
Ja, absoluut.
Ik denk dat beter te handelen is of zo voor je?
Ja, of ik laat bepaalde randzaken waar ik voorheen heel erg veel waarde aan hechtte, zoals de goedkeuring van de maatschappij bijvoorbeeld, dat heb ik losgelaten. En dan merk je van, dan blijft er in één keer ruimte over voor andere gedachten, dingen. En,
ja, mooi.
Maar dat is gewoon keihard werken en heel veel op je bek gaan.
Ja, en dat blijft ook hard werken. En, maar dat is ook dan weer oké. Als we het dan weer even over beeldspraak hebben. Ik zie mijn hoofd altijd op twee verschillende manieren. Of ik zie een soort cockpit van een vliegtuig met 350 miljoen knopjes. En ieder knopje heeft een functie voor mij. Bijvoorbeeld vanochtend dat ik hier als een wezenloze door huis liep te rennen, omdat ik van mezelf nog van alles moest voordat wij om 11:30 hadden afgesproken om te gaan podcasten. Wat dan weer veel te veel is, waardoor ik weer ga stressen, omdat ik nu niet op tijd klaar zit. Al die knopjes, die zitten in mijn hoofd. Maar ik zie het ook als een soort enorme ladekast, waar dan van alles in zit en in moet. Maar iedere keer als wij het dan voor elkaar krijgen om één laadje leeg te maken, al is dat bijvoorbeeld bij mij vanaf mijn 40ste, dat het me dus geen reet meer interesseert wat mensen over me denken, dat laadje is wel leeg.
Ja, absoluut.
En dan is het ook weer niet zo, laten we eerlijk zijn, dat het leeg blijft, want dat is binnen 5 minuten weer gevuld. Maar dat heeft ook effect. Dat laadje was leeg, oké, dat kunnen we opruimen, dat is weg. Dus is er weer capaciteit voor iets anders en voor iets nieuws. En dat is ook iets heel positiefs in deze hele ontwikkeling. Je bent eigenlijk gewoon jezelf helemaal opnieuw aan het ontdekken, maar ook opnieuw aan het designen van dingen die je zijn aangepraat, die je misschien wel niet dacht te kunnen door anderen, die je gewoon hartstikke lekker wel kan. Of dingen waarvan je zelf misschien had gedacht van, nou, dat is niks voor mij, die je gewoon blijkt te kunnen. Want had jij ooit gedacht dat je in de IT terecht zou komen?
Nee.
Bijvoorbeeld.
Nee, maar ik kom uit de zorg officieel. Dus het is voor mij gewoon... Maar weet je, wat ook een beetje is, soms is het ook gewoon goed om dingen niet te kunnen.
Ja.
En als ik dat op die manier... Ja, als ik het op die manier benader, dan denk ik, ja, maar ik kan dat gewoon niet. Boeien.
Ja,
en als andere mensen last van hebben, ja, dat is dan lastig voor hun. Dat is niet mijn probleem.
Ja.
Maar ik kan dat niet. En dat is gewoon... Tuurlijk, we kunnen ook heel veel, maar sommige dingen kan ik gewoon niet. Als ik nu zou zeggen dat ik dat wel kan, dan hou ik mezelf dus nog steeds voor de gek. En steven ik dus opnieuw af waarschijnlijk op een burn-out. Want dan hou ik mezelf nog steeds voor dat ik dingen kan.
Ja.
Maar jouw buurman kan ook niet alles.
Nee.
Dus.
Ja, punt. Exact. Ja, dat zeg je echt supergoed. Ja. Je bent strijdlustig, hè?
Ik ben boos. Nee, maar dat is
logisch. Het is logisch. Als ik zo naar je verhaal luister en dan hebben we waarschijnlijk nog maar 100ste... van het hele verhaal naar de surface gebracht. Kan ik me zo voorstellen. Ja. Maar als ik je zo hoor, dan is het ook niet gek dat je ergens nog een soort van boosheid voelt. Alleen kun je er
waarschijnlijk
niet iets beter mee omgaan. Nou, gewoon het.
Ja.
Het.
Ja. 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 Ja, ik vind het ook wel leuk om mensen te shockeren eigenlijk als we in een gesprek zijn. En dit komt dan ter sprake. Dan gooi ik eigenlijk gewoon dit soort dingen naar ze toe. En dan zie je mensen helemaal zo van, holy shit, wat gebeurt hier nou? Dat vind ik mooi, dat vind ik machtig. Ga gewoon naar kijken. Ja. En ik gewoon, ga gewoon kijken hoe die mensen zich uit zo'n moeilijke situatie proberen te redden. Want veel mensen hebben dan gewoon een beeld van vrouwen en autisme. Nou ja, oké, laten we die dan maar samenvoegen. Daar vinden we wat van. Ja, en dan ga ik ze gewoon eigenlijk gewoon... Ja, vind ik gewoon leuk. Dan denk ik van, gewoon shockeren. Gewoon puur gewoon om mensen ook bewust te maken van, heb je door hoe je denkt?
Ja.
Heb je door wat voor effect dat heeft op mensen die wat minder sterk in hun schoenen staan?
Ja. En wat en je ook zegt, hè?
Ja.
Ja, wat er nog eens ook, niet alleen wat je denkt, maar wat er ook uitkomt in je mond, in je waffel.
Ja,
ja, precies. Het is echt shockerend, hoor. Wat sommige mensen durven of denken te kunnen zeggen, waar je niks mee kan. Hè? Nee. De bekende, heb jij autisme? Nou, ik denk het niet. Mijn neefje heeft autisme. Die heeft echt autisme.
Oh, het ligt zo dik bovenop.
En ja, dat is heel anders dan wat jij hebt, hoor. Dus ik denk niet dat jij autisme hebt.
Nee. Hebben ze aan boord gedacht?
Wat zeg jij tegen zulke mensen? Nu?
Ja, eigenlijk ga ik ze gewoon aankijken. Mm-hmm. En dan worden ze ook wel vaak onrustig, dat is wel leuk. En dan, dan probeer ik eigenlijk eerst te achterhalen dat ze zelf uitspreken hoe ze tot die conclusie zijn gekomen.
Ja, heel goed.
Want dan laat je hun eigenlijk hardop die gedachtegang uitspreken en dan zeg je van, hoor je wel wat je zegt?
Ja, precies.
Je bent dus onderdeel van het probleem.
Ja.
En dan laat ik ze gewoon in die shit varen. Gewoon van, ga maar nadenken.
Ja.
Want juist daarmee hou je het gewoon in stand.
Ja, klopt. Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja, doe je goed. Ja, en mensen die daar misschien moeite mee hebben, hè, die wat minder verbaal sterk zijn of het lastig vinden om op die manier voor zichzelf op te komen. Ik denk dat dat ook een hele goede is om soms eens te horen, hè, hoe wij dat dan doen, omdat wij dan toevallig allebei wel verbaal sterk zijn. Dat betekent niet dat jij het op dezelfde manier zou moeten doen als het niet jouw ding is, maar het kan wel heel leerzaam zijn. Ik heb nu ook eindelijk geleerd om gewoon mijn waffel open te trekken als mensen zeggen, dat heb ik volgens mij in de vorige aflevering ook al een keer genoemd, maar hoe belangrijk is dat? Als mensen tegen je zeggen, iedereen heeft toch wel een beetje autisme. De beste manier om dat te spiegelen is om dingen te zeggen, ja, iedereen heeft ook een beetje down. Klopt, ja. En iedereen heeft ook een beetje herseninfarct. En iedereen heeft ook een beetje griep. En iedereen heeft ook een beetje diabetes. Ja, klopt. En dan zijn mensen ook vaak stil.
Ja, en je bent een beetje zwanger.
Ja, omdat het zo'n onzin is. Ja. En als je dat dan terugreflecteert, terugspiegelt, dat mensen dan pas gaan snappen wat ze eigenlijk zeggen.
Als ze het al snappen.
Als het al gebeurt, ja. Maar ik wil daar best een handje bij helpen. En ik ben heel fijn dat ik daarin een medestrijder heb gevonden in jou. Nee, je doet het supergoed. Ik heb het jou gezegd, je bent prachtig.
Dankjewel.
Als mensen je nog niet gezien hebben, ga maar eens even kijken.
Oh jee.
Hoe knap deze vrouw is. En even los daarvan, ik vind het echt fantastisch dat je tot deze conclusie bent gekomen. Dat je nu weet wat er speelt. Dat je niet gek bent. Beetje, misschien. Ja. Niet zo gek als je vroeger dacht te zijn. Dat je daardoor de controle terug kan pakken over je gedachten en over je leven. En jezelf nu helemaal opnieuw mag gaan herkennen. En helemaal terug mag naar de basis. Dat is best wel tof. Ik vond dat zelf een heel interessant proces. Mocht ik daar ooit iets in voor je kunnen betekenen, dan weet je me te vinden. Ik steun je. @rouw.autisme. Klopt dat?
Yes.
Ga allemaal even kijken en volgen. Omdat het gewoon een heel fijne manier is om ook weer meer te leren over wat autisme nou precies inhoudt en hoe dat eruit ziet en al die mooie dingen.
Ja. Voor mij, dus vanuit mijn perspectief.
Ja. En zo niet. Blijf gewoon weg.
Niet gewoon gaan. Laat me met rust.
Heb jij nog iets toe te voegen aan dit fantastische gesprek?
Nee, ik vond het echt superleuk. Dankjewel daarvoor nogmaals.
Christina, dankjewel.
Yes.
Bedankt voor het luisteren. Mocht je nou heel blij worden van deze podcast, geef hem dan een mooie review en 5 sterren. Niet voor mijn ego, maar voor al die mensen die de podcast nog niet kennen, maar wel zouden moeten horen. Mocht je nog vragen hebben, stuur me dan een bericht via Instagram @SonjaSilva of mail naar sonjasilva@live.nl. Nog even een kleine disclaimer. Ik ben geen arts, dus je moet niet bij mij zijn voor medisch advies. Ik heb de opleiding SPW gedaan, maar ik ben vooral ervaringsdeskundige. En ik heb een man en een zoon met autisme. Ik deel slechts ons verhaal, mijn mening en mijn gevoel. Tot de volgende keer. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door Autitalent. Kijk voor meer informatie op autitalent.nl.